Goedemorgen.
Goedemorgen.
Goed zo. Ja. Als een beetje beginopmerking voordat ik eigenlijk ga met mijn thuisje beginnen. Wat ik probeer te zeggen en waar ik soms getuigenissen bij haal uit literatuur of uit boeddhistische of westerse traditie, dat is omdat dat mij persoonlijk geraakt heeft en omdat dat ertoe bijdraagt om op mijn manier te zeggen hoe het mij raakt en hoe het voor mij leeft. En dat blijft persoonlijk. Dat is onvermijdelijk. Dat blijft persoonlijk. Een algemeen zenverhaaltje bestaat niet. Dat zou verschrikkelijk zijn. Dat is dodelijk. In Amerika circuleert een lijstje. De Crazy Zen List. Daar staan alle uitdrukkingen op die zenmensen altijd gebruiken. Van, ik hoorde er vanmorgen nog een zo van don't know. En het is allemaal je ego. En het moet in de hara zitten. En nog meer van dat soort dingen. Dat is waar. Voor zo'n stukje. En ooit is het levend geweest. Maar wat mij het diepste geraakt heeft in die hele weg die ik toch in de zen gegaan ben. En daar ben ik ook mijn leraren dankbaar voor. Jouw uitdrukking. Jouw unieke uitdrukking. En gebruik jouw taal. Wat jou geraakt heeft. En dat klinkt dus altijd hierin door. Dat voorop. In de grond is dit dus niet anders dan een proberen van hart tot hart te praten. Hoe leeft het voor mij? En hoe is het voor mij levend geworden? En wat zijn de getuigenissen? Dat zijn voor mij niet alleen de zelfgetuigenissen. Die zijn ze ook geweest. Alle verhalen van de PNU, de Blue Click Rivers en van de Moemonkan. Dat ook. Maar ook de andere getuigenissen. En ik ben vooral Isamatsu en Maso Abe en Te Ching zo dankbaar. En ook Fortman die mij al wees hoe belangrijk het is ook die te laten meeklinken. Dus dit voorop. Ook als ik dadelijk weer zal proberen iets te zeggen over dat feest of dat gebeuren. Dat grote gebeuren van opstanding, wat dat ook is, of we dat nou Pasen noemen, of verrijzenis, of opstanding, of ontwaken, of zoals Maso Abe dat noemde, in wat ik gisteren noemde, zijn getuigenis over Paulus, dan gebruikt hij het woord faith, 8 of 9 keer geloof, een verdacht woord, een soort iets wat ontdekt is door de diepte van het nihilisme heen. Van de dood. Hij noemt het dan de grote dood. En Isamatsu spreekt, dat weet u misschien ook uit dat boekje, van Kloppen waar geen poort is. En dat zijn teksten die ik altijd opnieuw nog opnieuw lees. Die uitdrukking van die ondraaglijke bodemloosheid onder alles waarmee wij het bestaan met mooie woordjes afdekken. En die mooie woordjes, dat kunnen christelijke theologietjes zijn en ritueeltjes, maar evengoed zijn ritueeltjes. En evengoed materialistische filosofietjes. Die afschermen wat in alle religies overal uitgedrukt wordt als, ja, noem het die ondraaglijke bodemloosheid, waaruit dan dat wonder gebeurt wat ook Isamatsu verrijzenis, opstanding noemt. Opstanding uit de dood. En waar Maso Abe over sprak, als hij over Paulus sprak. En waar getuigenissen in het Oude Testament over spreken. Als ze bijvoorbeeld in de profetieën van Jesaja, dat wordt dan allemaal op Jezus van Nazareth toegepast. Maar in de grond gaat het over iets van alle tijden en van alle mensen. En waar iedereen een eigen unieke uitdrukking aan geeft. Want die teksten van Jesaja, dat gaat over grote dood. En dat gaat over afwezigheid en leegte en stilte en mislukking en onmacht. En als wonder juist In het zwijgen staat daarbij, in het zwijgen van God, heel nadrukkelijk, in de stilte van God, dat daar een wonder gebeurt. Ik weet niet of u zich herinnert dat ik in een van de vorige nummers van ons tijdschrift, dat ging over psychotherapie en religie, een tekst aanhaalde die mij zo dierbaar is. Ik kreeg hem ooit van mijn sawabi. Over een rabbi die ook al 20 jaar zenmeditatie beoefent. En die daarop botst, op die hele diepe eenzaamheid en onmacht, ook in zichzelf. En bij iedereen is dat anders gekleurd. Een gevoel van mislukking. Een gevoel van fiasco. Of een gevoel van doodlopen op een muur. Of een gevoel van echt, maar dan ook heel echt ervaren. Niet weten. In de zin. Waarover Ishamatsu daarover spreekt als hij zegt, kijk uit, er is wel degelijk een goedkoop nihilisme. Ik kreeg vanmorgen nog van iemand een tekst die mij heel erg raakte, van iemand die op zijn eigen manier, heel uniek, ook dat uitdrukte en ook nog een keer benadrukte hoe goedkoop het kan worden te praten over al die dingen, ook in de zaantaal, als niet weten, nihilisme enzovoorts. En om even de woorden van Ishamatsu in herinnering te brengen, daar staat, er is natuurlijk een goedkoop, sentimenteel, romantisch nihilisme. In de literatuur, in de poëzie, dat kan, dat kun je dan een beetje mee dwepen. Maar hij zegt ermee, het echte nihilisme, de ontdekking van die bodemloosheid, is onverdraaglijk. En roept van binnenuit, schreeuwt van binnenuit om opstanding, om ommekeer. Hoe je het ook noemt, metanoia, ommekeer. Ik heb het woord gisteren genoemd. Het woord van de Boeddha Paravriti, een van de weinige woorden waarvan het zeker is dat hij die gebruikt heeft. Men weet maar heel weinig wat hij gezegd heeft. Dit zeker. En dit zou ik in verband willen brengen, opnieuw met Pasen, sorry, en vooral met wat mij daarin geraakt heeft vanaf mijn 19e jaar, dat ik dat voor het eerst ontdekte, dus pakweg 60 jaar geleden, toen ik de eerste Russische liturgie zag, naar aanleiding van een leraar die zich als leraar theologie mislukt voelde op het gymnasium. Ik heb dat wel verteld, geloof ik. Het verhaal heb ik vaak verteld en beschreven in mijn boek. Het was 2 jaar na de Wereldoorlog. Hij stond maar wat te stamelen, onder andere over teksten die hem geraakt hadden. En dan was die ene tekst bij van Dostojevski. Herinnert u zich nog? Het verhaal van de moeder gods die na het laatste oordeel afdaalt naar de hel om iedereen te redden. Een verhaal wat mij zo diep raakt. Dat is de reden waarom ik Russisch ben gaan studeren. En dat is de reden waarom ik later, toen ik Russisch studeerde en ontdekte dat de oorsprong boeddhistisch was van dat verhaal, dat ik hier terecht zit. Anders had ik hier niet gezeten. Had ik waarschijnlijk stuurman op de grote vaart geweest. Dat was Slauwerhof. Als ik niet afgekeurd was voor een bril. Want dat had ik het liefste gedaan. Sorry, weet u dat ook. Maar dan, de uitdrukking van het paasfeest in Rusland, in de hele Oosterse kerk, kent u die, de paasicoon. Dat is merkwaardig. Dat is niet wat wij meestal herdenken met Pasen. Dat is zondag, dat is de opstanding uit het graf, dat is de verrijzenis van Jezus van Nazareth en alle toestanden daarmee. Nee, dat wordt niet afgebeeld op die icoon. Op geen enkele paasicoon. Jammer dat ik hem niet bij me heb. Ik had er eentje bij me, maar die heb ik bij een vorige lezing heb ik die uit handen gegeven en dat verdwijnt dan in het zwarte gat. Maar ik zal het vertellen. Kijkt u het eens na. De paasicoon, dat is paaszaterdag. En Goede Vrijdag in de avond. Dat is de nederdaling in de hel van Christus. Dat is iets wat niet in het evangelie staat. Hoe het ooit in de traditie gekomen is, niemand weet het. De vermoedens zijn er, durf ze bijna niet uit te spreken. De bronnen van dat apocryfe verhaal, dat is een apocryfe evangelie, die nederdaling in de hel. Apocryf, ik weet niet of u die term kent, dat betekent, een beetje vrij vertaald, enigszins verdacht. Dat is een enigszins verdachte bron. Ja, maar het leeft zo. Dat toen ik een kleine jongen was, werd het bij ons nog op school geleerd als in de 12 artikelen van het geloof, de nederdaling ter helle. En ik vind het zo indrukwekkend. Dat is wat gebeurt voor de verrijzenis. dat gebeurt op de dagen die heten in het oosten, maar misschien hier ook, dat weet ik niet, de stille zaterdag. Is dat, dat gebeurt in de stilte. En dat verbindt het ook met ons zitten in stilte. Misschien vergeten we het, want het lijkt dikwijls, en dat is een gevaar van alles dat het stolt tot plaatjes. Dat gebeurt met de uitdrukking niet weten, maar dat gebeurt ook met het zitten. Het wordt een techniek. Je moet goed zitten, vooral als je goed gecorrigeerd wordt, links en rechts. Ik heb in alle 5 de kloosters waar ik maanden trainde in het oosten nooit een correctie gehad. Maar in het westen, er wordt er geplukt en gedouwd en getrokken, dat ik toch wel eens denk, glijdt dat niet in een bepaalde richting weg. Maar het diepste van het zitten is wat uitgedrukt wordt in de tekst die wij gisteren zongen. Die tekst, hij heet dan die Avatamsaka Sutra. Weet u, zonder het hart van liefde en mededogen is de meditatie, hoe belangrijk op andere opzichten ook, uiteindelijk van geen waarde. Wel, dan komt er een hele litanie. Dit is de plaats waar wij hier zitten. Waar wij ons verbinden met iedereen. En dat is geschreven. De tekst die wij zingen is maar een stukje uit het geheel. De tekst is ongeveer 10 keer zo groot. Het is het verhaal van een monnik, een boeddhistische monnik in India, Sadhana, die werkelijk, zoals iedereen op zijn eigen diepe, authentieke, eenzame wegen, te platter loopt. Hij weet niet meer wat hij doet. Het is een tragisch verhaal van iemand die schreeuwt naar de hemel. Ik kan niet meer. Ik heb alles geprobeerd. Eigenlijk drukt die dat verhaal uit wat die Samatsu op zijn manier zegt. Ik heb geen plek meer om te gaan staan. Waar ga ik dan staan? Wat ik ook doe, het werkt niet. Wat kan ik nog doen? En dan gaat Hisamatsu of Sadhana zitten. In de stilte. Van daaruit. In de stilte gebeurt het. En dan verbindt hij zich. Wie weet wat het hem gekost heeft. Wie weet wat in hem opkwam van, ben ik niet goedkoop bezig. Ik weet het ook niet meer. En toch kan ik niet anders dan dit uitspreken. Voor alles en iedereen. Heel de litanie. Dit is de plek. En u weet het einde. Diep geworteld in de meditatie. Tegelijk verbonden met alles en iedereen. Dat is heel aangrijpend met heel de werkelijkheid. En dat is in de stilte. En dat is pas zaterdag. Dat is wat uitgedrukt wordt op die icoon. Je ziet een grote afgrond. Je ziet echt de hel. Een groot zwart gat. En je ziet Christus daar naar beneden zuizen. Die staat daar middenin, in dat donker. En wat doet hij? Links en rechts pakt hij Adam en Eva. Zeg maar heel de mensheid. Dat is aangrijpend, hè? Dat is aangrijpend. Hij pakt heel de mensheid. Achter Adam staan alle andere vrouwen uit het Oude Testament. Iedereen. En uit het Nieuwe Testament. De goeien en de slechten. Ze staan er allemaal bij. Want er zitten wat typen bij, hoor. In het Oude Testament. Daar lusten de honden geen brood van. Maar ze staan allemaal op die icoon. Ik vind dat zo diep en indrukwekkend. Wat wordt uitgedrukt op die icoon? Het gebeurt in de stilte. En sorry, in ieders leven, niet alleen bij Sadhana, en niet alleen op de icoon, en niet alleen bij Jesaja, maar overal, en ik moet dat ook van mijzelf, dit is voor mij levend geworden, en ik vind het nooit makkelijk over te praten, op een manier dat ook voor mij alles doodliep. Dat ik er gewoon niet meer in geloofde, in niks meer, dat ik het niet meer zag. En toch dat verhaal van die middelbare school, van na het laatste oordeel, en soms lijkt het of alles een laatste oordeel is, dat je nergens meer uit kan, dat je dan toch trouw kunt blijven aan wat ons diepste oerverlangen is, dat, laat ik het op mijn manier zeggen, dat uiteindelijk alles goed kan komen, en goed zal komen, en goed komt voor iedereen. Al kan ik niet eens zeggen wat dat is. Wat is dat nou, goed komen? Maar zo grenzeloos, dat niemand, zo heb ik het ooit geformuleerd, toen ik het voor het eerst zo onder woorden bracht, eruit kan vallen. En dat drukt die icoon uit. En, sorry, ik ben meer bekend met Russische kloosters dan met Westerse, en met Russische, hoe heet ze, sorry, bisschoppen, dan met Westerse, en ik heb er een paar gesproken. En ik zal het vertellen. Eén hele oude monnik, die op het eind van zijn leven bisschop werd, die zei een keer tegen mij, die icoon, Die Pasiekoning, dat is een ontdekking voor mij, zei hij. Het is niet dat er eerst de verrijzenis is en dan kijkt hij om zich heen. Kan ik links en rechts iemand meeplukken, het licht in? Hij daalt eerst af. En daar is een prachtig Russisch verhaal over. Dat gejat is, sorry, gejat door een katholieke theoloog. Een jezuïet, geen trappist, gelukkig. Halleluja. En ik heb het gelezen in het Benedictijns tijdschrift. Die delen dus in die leugen. En ik was verbaasd, want ik kende het verhaal uit Rusland. Het is een heel bekend verhaal. Maar het is een boeddhistisch verhaal. De boeddhistische bronnen heb ik gezien. Dat is dat de Boeddha die springt in een afgrond. En iedereen beneden roept, ben je nou belazerd wat je nou doet? Had daar gebleven. Had een touw gezocht of een laddertje gezocht. Of had hulp gehaald of een helikopter. Maar nu zitten we allemaal in de puree en jij was onze enige hoop. En dan zegt de Boeddha nee. En dat zijn die woorden die hij ook uitsprak bij zijn ontwaken. Bij die ommekeer. Patitya sam ut pada. Letterlijk, het is bijna Vlaams en Nederlands. Het pad van samen de ruut. Sam ut pada. Dat zegt hij. Samen eruit. Hand in hand. Zo diep. En dat heeft mij zo diep geraakt. Verrijzenis is mogelijk omdat er die onvoorwaardelijke solidariteit, zeg maar, die verbondenheid is, dat niemand willen laten vallen, wat uitgedrukt wordt in die tekst die wij gisteren zongen. En die de Boeddha uitdrukt, vlak nadat hij, na zijn ontwaken, uitspreekt, met mij zijn alle wezens, is heel de werkelijkheid verlicht, verlost, bevrijd, in diepste grond. Dat moet toch wel een diep iets zijn, dat hij niet zegt, ik ben eruit, ik ben verrezen. Nou, even kijken wat ik voor die arme lui kan doen. Er is iets heel dieps gebeurd waar iedereen bij betrokken is. En nog later zegt hij, als hij praat over die paravriti, die diepe ommekeer, dat is tegelijk. Hè? Nirvana, zegt hij, verlichting, bevrijding, is sam utpada. Patitya staat ervoor, dat betekent levend, levend. Groeiend, bewegend, niet statisch. En op allerlei manieren heeft dat een uitdrukking gekregen. Het web van Indra. En alle manieren waarop schrijvers en dichters en mystici hebben proberen te stamelen over die verbondenheid. En dat is die icoon. Dat is die paasicoon. Dat is in de stilte. En nogmaals, daar ben ik zo diep van overtuigd. De echte, grote wonderen, dat betekent waar ik niets meer kan verwachten, zoals het ook staat bij de profeet Jesaja, over die leidende dienaar van Yahweh, hè, die, dat is een symbool voor heel de mensheid. Niet alleen voor Jezus van Nazareth, ook van ons allemaal op sommige momenten in ons leven. En van heel de mensheid, wat er gebeurt, Auschwitz, alles. Dat daarover uitgesproken wordt aan het einde. Dat daar opstanding is, hè, verrijzen is. En dan staat erbij, waar anders dan juist hier in het diepste donker zal het wonder van de eeuwige zich openbaren. Juist in de stilte en het donker. En dat is Paaszaterdag. De stilte en het donker. En om het terug te brengen bij wat wij doen, en wat soms zo technisch lijkt, dit is zitten en stilte. En dit is wachten en waken. En het is tegelijk wat Pascal ergens zegt. Gethsemane, dat duurt tot aan het eind der tijden. En wij moeten blijven waken en wachten. En dat daar op de bodem daarvan, zoals Isamatsu het formuleert, dat grenzeloze vertrouwen is. Hè? Grenzeloos is een woord wat in alle boeddhistische teksten voorkomt. Mugen, grenzeloos. Faith noemt hij het geloof. Op de bodem van de twijfel. Niet geloof in omdat een ander het vertelt. Niet omdat ik het vertel. Niet omdat teksten het vertellen. Maar dat is precies dat wonder waar Jesaja op wijst. En wat de icoon uitdrukt. En ik zal nooit vergeten. Wat een hele oude monnik ook in Rusland mij zei. Een beetje wonder bestaat niet. Net als een beetje genade. Een beetje genade is willekeur. Jij nog wel, maar jij bent te ver gegaan. Op komt jij. Genade is grenzeloos. Een beetje genade is net zo'n idiotie als een beetje zwanger. Mevrouw, u bent een beetje zwanger. Dan weet u precies waar u aan toe bent. Nergens dus. Zoiets. Maar dat is die icoon. tweede getuigenis was van een oude bisschop, op bijna de 80, in een Russisch klooster, die tegen mij zei, weet u, zei hij waarschijnlijk, snijtje, hè. Ik heb er mijn leven lang over gedaan om te ontdekken dat die hel leeg is. Die bodemloze afgrond is leeg. Wat het bestaan ook meebrengt, waar ik niks van begrijp, waar ik alleen maar kan schreeuwen, waar ik tegen opstand kan komen. Toch heb ik mijn leven, hele leven moeten leven om hierbij uit te komen. Bij dat bevrijdende, dat verrijzen is. Opstanding er voor alles en iedereen is. En de derde Russische bisschop die ik sprak in een klooster, een Russisch klooster ook, toen hij daarover vertelde, toen begon hij te huilen. Misschien is dat typisch Russisch. Hij had geen vodka op. Het was echt spontaan. En toen citeerde hij uit zijn hoofd de Hartsoetra. De Hartsoetra. En hij zei, ik ben jarenlang missiebisschop in Japan geweest. En ik heb zoveel geleerd van de ontmoeting met het boeddhisme. En mijn geloof, mijn expressie is voor mij daardoor levend geworden. Al die plaatjes weg. Ook die ik citeer in de liturgie. En toch. En het laatste woord wat hij zegt. Gate, gate. Die stap voorbij alles. Met de nadruk. Ook bij hem. Op die laatste woorden. U weet hoe dat staat in de Hartsoetra. Parasankate. Met alles en iedereen samen. Met Judas samen. Met alles. Met iedereen waarvan wij denken. Die ook. Ja, die ook. Zoals in dezelfde sutra, in de Hartsoetra, wij vertalen dat dan klummelig met de hoogste verlichting. Maar er staat in het Sanskriet, Anuttara, Samyak, Sambodhi, twee keer. Dat wat samen ervaren wordt en wat samen verlichting is. En dat was, 500 jaar na de Boeddha, echt een diepe doorbraak en iets nieuws. En sorry, dat is met tranen en met twijfel en met angst geformuleerd. Door die sadhana die ik al noemde. Die tekst van dit is de plaats. Maar ook in andere heel oude Mahayana teksten. Zo diep was dat. Dat de mensen die dat voor het eerst voor zichzelf uitdrukten. En wisten is de redding. Dan is hij er voor alles en iedereen. Wat mij het eerste geraakt heeft bij Dostojevski. Daar mag niemand uitvallen. Niet één iemand. Dat de monniken die dat voor het eerst in het boeddhisme formuleerden, zo ongeveer 50 jaar voor onze jaartelling, dat die dachten, ben ik nog wel een goed boeddhist, want ik kan dat niet terugbeluisteren. En misschien hebben we dat allemaal, of we nou staan in de Zen, of in het boeddhisme, of in de christelijke traditie, of waar dan ook. Dat die diepe twijfel of die vraag in ons opkomt. Want bewijs hebben we niet. We hebben getuigenis. We hebben stemmen. We kunnen daar naar luisteren. Een icoon ontmoeten is ook ontmoeten van hart tot hart. Voor mij is dat heel diep geweest. En het heeft voor mij ook jaren en jaren gekost. Ik heb me er los van moeten maken toen in het begin. Toen vond ik het alleen maar uiterlijk mooi en esthetisch mooi. En ik leerde van de theologie wel wat. Maar ik heb het, geloofde me, helemaal los moeten laten. En bijna van me af moeten trappen. En opstandig moeten zijn. Tegen mijn eigen religieuze traditie van vroeger. Heel erg opstandig. Met vloeken erbij. Voordat het opnieuw tot leven kwam. En het is opnieuw tot leven. En dat vind ik een wonder. Dat ik die taal. Die expressie. Die er ook bestaat in de Joods-christelijke traditie. Via. Wat ik heb mogen ontdekken op de zendweg. En mogen ervaren. Dat ik dat opnieuw kan beluisteren. Ik zou op het einde, omdat het misschien toch altijd wat ver van ons af lijkt te staan. Hè. Ik ben er toevallig mee in aanraking gekomen door die leraar op het Kinesisch College. En omdat ik, dat weet u misschien ook, elke dag in de zomer in de Waals won. Lang, blik op oneindig, verstand op nul. Dat was ook een hartstikke fijne meditatie. En daar zwom altijd een paar vriendjes mee. En één die zei, morgen doe ik niet mee, want ik moet een gekke mis dienen. Ik zeg, wat? Een gekke mis. Dat was bij een Russische priester. Ik er naartoe. Dat was de eerste keer dat ik de lucifer meemaakte, toen ik 19 was. Dus heel langzaam ben ik daar vertrouwd mee geraakt. Maar ik weet, als ik daar zo over praat, over iconen en Russische gezangen, en paasgezangen zijn mooi. Hè? Ze winden er geen doekjes om, dat ook het lijden heel reëel is. En ook de verschrikking. Of dat nou Jesaja is, of uitgedrukt wordt in die figuur van Jezus van Nazareth. Maar de gezangen van de vreugde zijn even intens. De gezangen van de vreugde in de orthodoxe paasliturgie, die ik tientallen keren gehoord heb, zijn ontroerend. Dat is, heel de schepping wordt beschreven als wat mede vereist met dat afdalen in die diepste donker en dan mee opstaan. Niet alleen Adam en Eva, maar de hele mikmak. Alles. En dan wordt er gezegd tegen de moeder gods, dat is zeg maar de Russische Kuan Yin, dat is dat grenzeloze mededogen, dat is zij die afdaalt tot in het diepste donker, in dat verhaal van Dostoevsky, wat mij het diepst geraakt heeft. Maar wat trouwens Masao Abe een keer op een lezing ook over sprak, maar hij gebruikt dan een tekst van Paulus. Zozeer heeft God de wereld lief gehad, dat hij zijn enige zoon mogen zo menselijk worden, opdat velen zouden verrijzen. Maar voor mij zegt hij als boeddhist, alle. En de diepte, het kan niet diep genoeg. Alles zonder uitzondering. En dat is het woord van de belangrijkste woordvoerder van het boeddhisme in de dialoog. Ik was erbij in Brussel dat hij dat verwoordde. Ook daardoor kwam die tekst voor mij tot leven. Maar nogmaals, ik kan mij voorstellen dat zo'n liturgie heel ver van ons afstaat. En ook de woorden daarin. Nogmaals, het is soms zo juichend. Dat is echt net als het einde van de Hartsoetra. Dat is, Svaha is Alleluia. Dat is Hoera. Sorry, dat staat er. Dat moeten we dan ook maar pittig zingen. Maar in de liturgie staat, tegen de moeder gods, tegen die grond van mededogen, Likui Ninje I Veselisa Sionje. Klinkt mooi in het Russisch, hè? Tije Chistaya Krasuisa Bogorodice. Daar staat, juich en zing. En dan Krasuisa. Krasuisa is in het Russisch, maak je mooi. Gebruik schmink, lippenstift. En een beetje blanketsel en oorbellen. Maak je mooi. En de Russen doen dat. Ik heb dat echt weer meegemaakt. Ik heb u verteld gisteren. Met gebak en wodka en zingen. Dat is een groot feest. En als het voor u zo ver van u afstaat. Daar wil ik mee eindigen. In de tekst die ik schreef bij het boekje van de Soetra's. Haal ik op het einde een tekst aan van Pasternak. Pasternak was niet gelovig in traditionele zin. Maar hij kende de expressie van de liturgie als een heel diepe expressie van het diepste gebeuren van de mens. Uit het diepste donker, de ommekeer die mogelijk is, naar het diepste licht. Dat wonder, waar we goedkoop over kunnen praten, maar wat in de grond zo diep werkelijkheid is. Pasternak heeft dat zelf ervaren. Die schrijft er heel indrukwekkend over. Letterlijk zo, dat het op de dood lijkt. 3 keer dat het op de dood lijkt, maar niet de dood is. Als de mensen maar niet aandrongen op een vergelijking. Hé, zeg nou eens precies hoe het is. Wip er geen doekjes op. Ik kan het niet. Het lijkt op de dood. Maar het is opstanding. En dat beschrijft hij Lara. Dat kent u allemaal uit Dr. Zhivago. Dat meisje. Dat staat letterlijk, leest u maar na bij de cd. Lara was niet gelovig. Dat zijn wij ergens misschien allemaal. Al die dogma's, alles eromheen, alles is met de Hartsoetra weggevallen. En daar staat, ze was niet gelovig. Maar, ik ken de tekst van buiten, om het leven uit te kunnen houden, zeker op de wanhopige momenten, had ze de goddelijke expressie over het bestaan nodig. En die kon zij niet altijd zelf maken. Dat kunnen wij niet. Wij kunnen niet altijd de woorden vinden. Ik ook niet. En daarom gebruiken we daar soms woorden van anderen die ons raken. Die uit kunnen drukken wat in ons hart leeft. En dat doet zij ook. Om dat te kunnen horen staat er. Dat goddelijke woord over het bestaan. Dat bevrijdende woord van opstanding. Ging zij naar de liturgie. En liet alles op haar afkomen. En luisterde. En haalde en puurde daaruit wat voor haar bedoeld was als uniek, menselijk, en dat was voor haar verloren wezen. En dan zegt ze er ook bij, want eigenlijk wordt daarin uitgedrukt dat zij die alles verloren hebben, alles mogen verwachten. Om het nog dichterbij te brengen. Er is een Nederlandse schrijver die alles behalve traditioneel religieus is, maar ik vind het de meest mystieke schrijver, Ter Borg. Hij is tamelijk onbekend. Leest u hem eens. Vooral het verhaal Het gezicht van Pinyagiel. Hij heeft ooit in Spanje in een impasse, en ik heb het, schiet mij nu te binnen, in een van de vorige nummers, het vorige nummer ging geloof ik over sterven. Klopt dat? Daar staat een stukje, wat ik begin, is mijn stukje, het heet Tu Marcellus Eris, jij zult weer Marcellus zijn. En het begint met een citaat van Ter Borg. Die Ter Borg, die prachtig geschreven heeft over mensen die absoluut geen geloof hebben en die ommekeer meemaakte. Hij heeft dat meegemaakt. Hij beschrijft het in gewoon Nederlandse taal, in bijna alle verhalen. Ik vind het zo'n indrukwekkend auteur, helaas zo onbekend. Maar die beschrijft het ook over het Russisch Pasen. Dan kunt u het nalezen. 10 pagina's. Het verhaal heet Diaspora. Het speelt in een Russische kolonie in Shanghai, toen al die Russen daar uitgeweken waren na de revolutie. Daar is een Russisch kerkje, daar komt een Rus, die gaat dan, omdat hij uitgenodigd is door een vriend, naar de Russische paasnacht. En die hoort dat gezang. En hij ziet die rituelen en hij ergert zich dood. Dit in onze tijd. En dat doen wij kinderen aan. En dan moet je die poppetjes zien achter die iconostase. Poppetje naar binnen, poppetje naar buiten, lichtje aan, lichtje uit, petje op, petje af. Belachelijk. Niks. Hij moet er niets van hebben. Maar aan het eind komt daar iets terug uit zijn vroegste jeugd. Zoals ik het ook bij Sovjetschrijvers ontdekt heb. En Sovjetschrijvers, ik kan ze niet allemaal noemen, maar er is er één die ook in Moskou gesproken heeft, die mij verteld heeft hoe hij, als hij met zijn moeder naar de kerk ging, heel jong als kind, en niet eens begreep waar het over ging, toch zag dat zijn moeder geraakt was. En dat ook bij hem overkwam. En dat komt terug in die man, in dat verhaal van Ter Borg. En hij raakt in gesprek met de popen. En ineens, heel langzaam, en het is niet voor niks dat daar staat ineens, hè. Het is niet met studeren, het gaat open voelen. Hij luistert met andere oren en een ander hart en hij kijkt met andere ogen. En de tranen kunnen eindelijk komen, de tranen. En op dat moment krijgt hij een hartinfarct. Is ook niet meer erg. De verrijzing is rijk voorbij alles. Leest u dat verhaal van Ter Borg. Misschien kan het dichterbij brengen wat voor ons dat paasfeest soms zo ver weg lijkt en zo idioot en tegelijk de diepste expressie van wat het bestaan is en het meest beloftevol. Wij gaan terug naar stilte.